Het woord voor onze overdenking, geliefde gemeente, is uit de u voorgelezen psalm, psalm 42. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, voor de verlossingen zijns aangezichts. Tot zover. Geliefde, u kunt verstaan dat, zo zal het voor u ook zijn, dat in de week die voorbij ging, wij alle door een groot verdriet getroffen zijn. Dat zal op ieder op verschillende wijze betekenis hebben gehad. Dat zou kunnen in de zin van, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou de Heeren het wel weten? Lijkt het er niet op of hij de grote afwezige is, die zo ver is en zo uit het gezicht verdwenen, dat hij zich niet bemoeit met alles wat hier plaatsvindt op deze wereld. Daar kan iets in zijn van de opstand en het verzet. Zou God het weten? Zou hij zich ermee bemoeien? Och, God alleen kan zulke gedachten overwinnen. Hij kan het zo maken dat wij wachten op zijn heil. Dat die God Jacob zich verborgen houdt, opdat hij zich zou openbaren. En dat hij zich openbaart om zich weer te verbergen. En dat zijn weg is in de zee en zijn voetstappen in diepe wateren, die wij niet kunnen volgen. God geven. Als dat in het hart is, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste, dat wij dan mogen gebracht worden tot wat de dichter zegt. Ik was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Er zijn er die zullen dat op deze wijze hebben gehoord. Zij zullen gedacht hebben, wat is de duivel toch makkelijk, toch machtig. Hij lijkt wel almachtig. En die in heel dat gebeuren de woede en de macht van de Satan zien. Misschien wel zeggen, hij heeft zijn doel bereikt. De arme prooi valt in zijn sterke poten. En er was niemand die daaruit redden. En misschien zijn er ook die nog verder gaan en een oordeel uitspreken. Tot diegene zou ik willen zeggen, als wij zo zouden denken, oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want ik heb ook gemerkt dat de vorst der duisternis van alles gebruik maakt. Van alles. Van iedere opening en iedere zwakheid. Hij gebruikt het om ons te benauwen, toch? Laat ik u dit zeggen. Greet was zo ziek. Zo ernstig ziek. En de slag kwam onverwacht. Hoewel? Ja. Ik denk aan het woord van Job. Ik vreesde een vreze. En ze is gekomen. Dat wel. Het is nog zo heel kort geleden dat ze zo intens verdrietig zei: als ik roep tot God om uitkomst, dan is er een andere stem, een macht, die zegt: weg, ik kan niet meer. En dat is gekomen. U zult zeggen, ja, u noemt zo'n paar gedachten. Zijn er nog veel meer? Zijn er ook die zeggen, och, het is maar beter zo. Na jarenlange strijd en onrust. Voor alle die daarbij betrokken waren. Ik zeg nogmaals, Greet was ziek. Ernstig ziek. Is dat nou een verzachting van de omstandigheden? Nee. Ik weet dat ook ziekte en alles wat daarbij behoort ons overkomen vanwege onze zonde. En dat wij God hebben verlaten en de dood over ons gehaald. Daarom zeg ik zelfmoordenaar, ik heb mij van alle gaven beroofd en ik ben geworden tot een hater van God en van de naaste. Dus dat is de verzachting niet. Niet alleen, het is een ziekte, hoewel voor velen die zo spreken over de duivel alleen, het ook niet doordringt dat Greet zo ernstig ziek was. Deze Greet heeft zijn naam in ons midden beleden. Ze heeft zijn dood verkondigd. U zult zeggen, wat betekent dat? Dat betekent dat wat van God is en uit God zal tot God wederkeren. Als anderen mij vroegen, andere mensen in nood, in zielenstrijd. Nog niet zo heel lang geleden, in inrichtingen of waar je ermee te maken kreeg. Ook Greet heeft het wel eens aan mij gevraagd. Wat denkt u? Is er nog een woord van hoop? Als een jongen die God vreesde. Het eerste weekendje dat hij naar huis mocht, onder de trein terecht kwam. Dat moeten die mensen daar allemaal verwerken. Toen heb ik daar ook wel een antwoord op gegeven. Niet wetende, al was het dan vrezende, dat ik zelf daar ook zo gauw mee te maken zou hebben. Ik heb toen gezegd, er is één zonde waarvoor gij niet bidden zult. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Nou is alle zonde is ook zonde tegen de Heilige Geest. Maar daar doelt de schrift op dat tot het einde toe verachten en bespotten en verharden tegen de Heer Jezus Christus. Ik mag zeggen, zo is deze vrouw, deze dochter, moeder, zuster, niet heen gegaan. Het was wel sterven, maar tot het laatst was er een schreeuwen tot de God des levens. En toen ik, want ik was bang dat ik vanmorgen geen woord zou kunnen zeggen, want je krijgt alles weer terug, al die dingen. En daar hoorde ook bij dat ik in de geest telkens dat bange, uiterst eenzame en verlaten kind, dacht ik dan, zag vallen. En dan hoorde ik in gedachten: u zegt dat is inbeelding, dat mag u zeggen, maar ik hoorde in gedachten: o God, vergeef. O God, vergeef. Dat schreeuwde ze ook toen ze nog niet zo heel lang geleden half verbrand hier in het ziekenhuis lag. O God, vergeef. En ik zei u, er is één zonde voor welke wij niet bidden zullen. Maar ik persoonlijk kijk niet in een zwart, duister gat. Ondanks alle verdriet. Ondanks alles. Misschien ook omdat je er iets meer van weet. Van de omstandigheden, van de ziekte enzovoorts. Nee. Nee, dan mag ik zeggen, en ik hoop dat dat de troost mag zijn. Of worden. Voor alle die haar lief en dierbaar waren. Al vallen wij dan te pletter. En niet om het aan te moedigen. Zeker niet. De Heere heeft gezegd, gij zult niet doodslaan. Dat betekent ook, gij zult niet doden. Niet de ander. Niet uzelf. Maar ook van deze daad geldt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En daarom hoop ik voor u en voor mij dat wij dit beeld mogen bewaren. Niet die laatste stap. Maar dat wij mogen gedenken hoe zij met ons samen geweest is onder het eeuwig evangelie. En daaronder heeft verkeerd en geloofd van de enige naam die onder de hemel gegeven is. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Deze dichter is in een zeer beklagenswaardige situatie. Want hij is verwijderd van het huis van God. en in zijn waarneming ook van de gemeenschap met God. Hij is ver weg, in het land van de Jordaan en van de Hermon. We kunnen denken, zoals velen, aan David. David, de man naar Gods hart. De man die om doodslag en overspel niet alleen de boodschap van de vergeving, maar ook de boodschap gehoord had: het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat is ook vervuld. Jaren gebeurde er niets. En lijkt het alsof de Heere God het vergeven en vergeten heeft dat hij ook een straf had uitgesproken. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Maar dan misschien wel na 10 jaren, toen is het gebeurd, dat zijn zoon in opstand kwam. En dat zijn zoon hem van de troon wilde stoten. En u kent de geschiedenis. Ik noem alleen dit. Ten slotte gaat de man uit de stad met de weinige getrouwen die hem trouw gebleven zijn. En zij gaan al gaande en wenende door de olijvenhof. En dan is daar die man die roept: God heeft jou vervloekt. Jij hebt het bloed van het huis van Saul vergoten. God heeft nu jou onder de vloek begraven. En hij gooide stof en stenen naar David. En de mannen die bij hem waren zeiden: zullen wij hem doden, mijn heer de koning? En de koning zeide: nee, doe het niet. Want God heeft gezegd: vloek David. Zullen wij dan de ark gaan halen die van Gods gunst betuigt? Nee. Indien God lust tot mij heeft, zo zal hij mij wederbrengen tot de aarde. En zo niet. De Heere is rechtvaardig en goed. Deze man is van alles afgesneden naar het zichtbare. En zeker de gedachten hebben zich vermenigvuldigd. Als hij denkt hoe het geweest is en hoe het nu is. Dat is wat, de herinnering. De herinnering. De herinnering aan dingen die goed geweest zijn. Die goed geweest zijn. Daar wist hij van. Hoe hij met de feesthoudende menigte naar het huis van God was gegaan. Ja, hoe hij ze was voorgegaan. Dat waren toch goede dingen. Dat waren toch blijde dagen. En als de gedachte daaraan terugkomt, dan is er zo'n heimwee. Zo'n weedom in zijn gemoed. Het verschil. Toen. En nu, hebben wij dat ook niet gedacht? Als ons herinnerden het verleden, al waren het dan lange jaren van zorg en kommer. Maar vaders en moeders die denken toch terug aan de tijd dat het anders was, aan de kindertijd. aan de tijd dat het kind geboren werd. Aan de tijd dat de Heere als uit de dood en uit het graf opvoerde. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaat. En dan zulk een droeve zaak. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Ja, en toch, wij die gaarne bij het buigen van de ziel zouden stilstaan en blijven staan. Wij zijn dan toch niet op de goede weg. David heeft het ervaren dat zijn ziel zich neerbuigt vanwege alles wat ter aarde neergedrukt. En ze is vol beweging en onrust in hem. Het is alles zonder vrede. Zonder rust. En toch, dat verleden, waarin hij deelde in de blijdschap van zijn hart, in de blijdschap in God, in de blijdschap van in zijn huis te mogen ingaan. In dat herinneren aan het verleden is dan niet een nog dieper wegzinken in het heden. Is er niet die uitzichtloze mistroostigheid, maar is er een vraag: wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Wat is dat groot? Als wij mensen denken aan het verleden, hoe het was, en we denken dan aan het heden, hoe het is, dan gebeurt het vaak dat dat verleden, hoe het was, ons nog verdrietiger maakt. Ons nog moedelozer maakt. Ons nog meer neerdrukt. Maar dit is de wil van God over u. In Christus Jezus. Dat de vraag komt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Verleden mag niet meewerken om als een last ons neer te trekken. Maar het zal moeten medewerken om de hoop te doen herleven. En nu zie je hier die tweestrijd in dat ene mensenhart. Je ziet die twee legers tegenover elkaar staan. Of je zou ook kunnen zeggen, je ziet een groot leger tegenover een nietig mensenkind. En dat grote leger heeft alle macht. En in hem is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Want iedereen in dat grote leger zegt, God zal je nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is jou beschoren. Dat grote leger zegt, ja, God heeft je wel vergeven, maar nou blijkt waar die vergeving op berust, daar ga je. Weg uit Gods gemeenschap, weg uit zijn huis en tempelzang. Dat grote leger, dat als golven tegen hem aanslaat, Dat doet hem horen alleen de duistere klank van de donkere nacht. Dat alleen, dat wordt door dat grote leger op hem aangestuurd en afgevuurd. Nou de vraag, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Daar zie je nu hoe in dat nietig mensenkind de geest van Christus is. Niet dat die man dat zo beredeneert. Ik heb nu de geest. Nee. Het gaat vaak door de tranen, door het verdriet, door alles heen. Waarom ben je zo onrustig? Waarom ben je zo verdrietig? Is er dan geen reden toe? Is er dan geen reden toe om zo verdrietig te zijn? Ja, getuigt die worstelende geest hoop op God. Hoop op God. Wanhoop niet. Wanhoop niet in het aangezicht van de dood. Wanhoop niet, al lijkt het dat de dood overwonnen heeft. En de doodsmacht sterker is dan het leven. Wanhoop niet. Stel je hoop ook niet op de mens. Op geen enkel mens. Hoop op God. Op die eeuwig getrouwe God, die nooit laat varen het werk van zijn handen. Al lijkt het voor ons dat we het de pletter zien vallen. Hoop op God. Die God, die Abraham heeft geroepen als een afgodendienaar. Die God die gezegd heeft, ik zal uw God zijn. En uw zaadschot. Die God die zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenkt. Die God die geen leugenaar is. Die geen man is dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Dood, waar is dan uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Op die God te hopen, die levende God, die voor de dood en voor niets opzij gegaan is. Die tot in eeuwigheid de trouw houdt. Daar dringt de geest op aan. Terwijl wij besmeurd en geschonden vanwege onrust. Zo gaat het vaak. Wij kunnen niet. En wij vermogen niet. En wij kunnen niet verder komen dan weedom en radeloosheid. Maar de geest van Christus zegt, hoop op God. Op de levende God. Die wij niet kunnen narekenen. Die wij ook niet zien. Maar die er is. En die zich heeft geopenbaard in Christus Jezus. Die ons vond als moordenaars. Dood. In de zonde. En in de misdaad. Vertreden. In ons bloed. Die geen enkel schepsel levend heeft gevonden. Maar al in de dood. Als dorre doodsbeenderen in de vallei. Vijandig dood. Zo heeft God. Zondaar. Gevonden. En hij heeft niet gezegd,
Dat hebben jullie je eigen aangedaan. Dat je zo dood daar neder ligt. Hij heeft niet gezegd, je hebt je eigen van het leven beroofd. Toen je mij de gehoorzaamheid opzegde. Maar hij zeide tot hen in hun bloed, leef, ja leef. Wie kan dat peilen? Wie kan dat gronden? Is er grond dan voor uw hulpeloosheid of hopeloosheid? Is er grond voor om te zeggen, de duivel is nu de overwinnaar? Al lijkt het zo, er is geen grond. Nee, er is grond voor dit woord, hoop op God. Want hij is God die leeft tot in alle eeuwigheid. Niemand kan uit zijn hand rukken. Nog dood, nog leven. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Hoop op God. Dat is de boodschap die ik u mag geven en mezelf. In deze dagen, voor deze dagen, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij verandert weeklacht en geschrei in een blijderij. Hij ontbindt de zak. Hij troost het hart. Want ik zal hem nog loven. Het is erg. Zeker. Wij zien bij ons niet anders dan schuld. Ik ook. Bij alle strijd en alle moeite, vooral de hele laatste periode, heb ik zo menigmaal in de hoek gezeten. Gij ongelovige slacht. Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. En dan de machteloosheid. En de woede. Van alles om en in je. Waarom niet? God is toch de machtige? Waarom verlaat God nou en hoort hij niet? En ik weet geen antwoord. Nee, ik weet geen antwoord. Ik weet alleen te zeggen, ik was een mens. En een menselijke herder. En ik heb het schaap niet kunnen vasthouden. Maar dit mag ik in Godes naam wel zeggen. Dat is ook mijn troost geworden. Hoop op God. Al zou je je kleine verstand verliezen, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Dat wil zeggen, ik zal hem nog prijzen. Midden in de dood, midden in het verdriet, zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Hij zal geprezen zijn. Van al zijn werk. Hij zal het zo maken dat we ons verwonderen mogen. Misschien zegt u ja, man. Maar, als je nou ook eens God mag loven, in het verlies. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat is waar. Wat u zo denkt, is wel waar. Maar voor mij geldt dit op het ogenblik. Voor de verlossingen zijns aangezichts. Die hoop op God en het loven van God staat hier niet in dit licht. Zoals ik die man hoorde spreken over zijn kind, dat hij God zo kon rechtvaardigen, omdat zijn kind voor eeuwig kwijt was. Nee. Kon ik niet verstaan. Dat was ook geen natuurlijke liefde, denk ik. Nee, in dit verband ligt de hoop op God. Want hij heeft zijn aangezicht zo menigmaal gewend. Hij heeft zo menigmaal de druk doen veranderen in geluk. Hij is de God van de verlossingen. En als er staat zijns aangezicht, dan betekent dat verlossing is eigenlijk het aangezicht van God dat naar ons toegewend wordt. Verlossingen in 6 benauwdheden. En in de 7e blijft hij nog dezelfde. Ach, de smart mogen groot zijn. Vele golven mogen slaan. Maar hij is de God der verlossing. Zijn aangezicht wendt hij tot ons. En dat aangezicht Gods, dat is de Heer Jezus Christus. In hem is het aangezicht van God zichtbaar geworden. In hem is de benauwdheid en de angst volkomen geweest. Hij die zich nederboog en zei: ik ben geheel bedroefd tot de dood toe. Dat denken wij ook soms van elkaar. Dat ik ook wel eens dacht, Greet, ben je zo bedroefd, zo verslagen, zo ellendig, is er dan niets? Maar dan komt toch in een gesprekje de zon wel weer eens doorbreken. Voorwaarts. Maar die borg en middelaar, rust nog vrede werd gevonden. Hij tot de dood toe bedroefd, verbaasd en zeer beangst. Je zou zeggen, hij had wel de macht om de dood tegen te gaan. Want hij zei, wist gij niet dat ik mijn vader kon bidden en hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijgezonden hebben. De macht had hij wel, maar hij deed het niet. Hij gaf zich gewillig onder de toorn en de verlating Gods. Dat kunnen wij niet peilen. Wij kunnen het leed en de verlating in elkaar, in een medemens, ook niet peilen. Maar in hem, ganselijk niet. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De dichter getuigt door de geest van Christus. van de verlating die op hem gekomen is. Daarom is er ook voor de dichter zelf die hoop, want ik zal hem nog loven. Hij is de God mijner verlossingen. Maar voor hem was geen ontferming. Geen redding. Waarom? Waarom moest hij de dood in? Omdat wij onszelf hebben gedood. Daarom. Omdat wij het leven hebben vergooid en verworpen. Daarom. Daarom zegt de apostel, Christus is het die gestorven is. Kon niet anders. Want ik heb mijzelf gedood. En ondanks alle verontwaardigende gezichten die je zo tegenkomt soms. En quasi medelijdende gezichten. Hoe kan een mens dit? Hoe kan een mens dat doen? Zeg ik, hoe hebben wij dat gedaan? Dat wij in Adam de dood zijn toegevallen. Dat is het allerergste. Die man heeft met ene daad miljarden mensenkinderen ongelukkig gemaakt. Zichzelf en zijn nakomeling. Nu is er in die Christus en uit die Christus is er het woord van de hoop, zijn aangezicht. Merk op zijn aangezicht dat bebloed is door de vuistslagen. Dat bemodderd is van wenen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Zie hoe zijn ogen zo groot geworden zijn van angst en verbazing. Zie hoe de doornenkroon hem opgeslagen, de druppeltjes bloed doen stromen over zijn gezicht, zijn aangezicht. Hoor hoe zijn keel van droogte is ontstoken en zijn ziel uitgestort wordt als water op de grond. Is dat de verlossing? Dat is mijn verlossing. Een andere verlossing weet ik niet. Dat deze borg en middelaar zich zo heeft doodgeliefd om aan dat recht Gods te voldoen. Op dat aangezicht ziende dat hij niet wilde verbergen voor smaadheden en speeksel. Op dat aangezicht ziende, zeg ik, wees niet al te verzaagd. En wees niet al te ontroerd. Want door zijn aangezicht richt hij de verbrijzelde op. Doet hij de doden zijn stem horen. Zegt hij, mijn raad bestaat. Ik doe al mijn welbehaag. Dat de troost mogen zijn. Zijn aangezicht. Dat wel eens verborgen kan zijn. Maar dat toch door de tralie van het woord ons tegenblinkt. En dat ons toeroept. Ik werd een dode. Opdat ik de dood zou overwinnen en verslinden. In dat licht zie ik Onze greed na. En in die hoop, niet op haar, niet op de mensen, maar op de levende God, mogen wij haar overgeven in de handen van die God. Van de duivel kan ik niet. Nee, die boze klauwen hebben al zo onnoemelijk veel leed en ellende berokkend. En onze zonden hebben ons aan alle ziekten onderworpen. Als we kanker hebben, gaan we meestal dood. Maar voor Greetje gold ook. Dit is meestal uitmondend in dood. Eén ogenblik van zo'n ontzaglijke impuls en ze is weg. Ik heb gehoopt met u, met ouders, met man, met de hele gemeente, dat God het zou voorkomen. En God heeft dat op die zin niet gedaan. Nu zeg ik van diezelfde God, die de trouw houdt, hoop nochtans op hem. Want gij zult hem nog loven, want hij is de verlosser in het aangezicht van zijn enig geliefde zoon. Dat geven ons die almachtige, barmhartige God en Vader van de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen.